Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij zingen gemeente uit Psalm 107, het eerste vers. Looft, looft de Heer gestadig. De oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. Psalm 107, vers 1. Gelezen uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas hoofdstuk 24 vers 36 tot en met 49. Lucas 24 vers 36 tot en met 49. Eerst stellen we ons voor de spiegel van Gods heilige wet en daarna zingen wij uit Psalm 103 het tweede vers. Loof hem die u, al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. Psalm 103. Vers 2 na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os, nog zijn ezel. Nog iets dat uw naaste is. Lucas 24 vanaf vers 36 tot 49. En als zij van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hen en zeide tot hen: vrede zij ulieden. En zij, verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meende dat zij een geest zagen. En hij zeide tot hen: wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleggingen in uw harten? Ziet mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. En als hij dit zeide, toonde hij hun de handen en de voeten. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden en zich verwonderden, zeide hij tot hen: hebt gij hier iets om te eten? En zij gaven hem een stuk van een gebraden vis en van honinggraten. En hij nam het en at het voor hun ogen. En hij zeide tot hen: dit zijn de woorden die ik tot u sprak als ik nog met u was, namelijk dat het alles moest vervuld worden wat van mij geschreven is in de wet van Mozes en de profeten en psalmen. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zeide tot hen: alzo is er geschreven, en alzo moet de Christus lijden, en van de doden opstaan ten derde dagen, en in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving van zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. En gij zijt getuige van deze dingen. En zie, ik zend de belofte mijns vaders op u. Maar blijft gij in de stad Jeruzalem, totdat gij zult aangedaan zijn met kracht uit de hoogte. Tot zover de schriftlezing.
Wij gaan zingen uit Psalm 103, opnieuw Psalm 103, vers 4 en 5. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israël sa tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er verder volgt in Psalm 103 vers 4 en 5. Ondertussen wordt er gecollecteerd, de doelen zijn u voorgelezen. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, er is een boek van John Bunyan dat heet De Jeruzalemse zondaar verlost, of Goed nieuws voor de slechtste mensen. Dat gaat over de tekst Beginnende van Jeruzalem. En ik kwam afgelopen week deze preek tegen van dominee IJsselstein over dezelfde tekst. En in die preek zie je eigenlijk dezelfde lijn als in dat boek van John Bunyan. Dus als u vanmiddag tijd over heeft, dan wil ik u aanraden om dat boek van John Bunyan eens op te zoeken. Het staat op internet als pdf op theologienet.nl. Het is 60 A4'tjes. Nou, dat hoef je niet in één dag uit te lezen. Maar het is zeer de moeite waard. Dus dan hebt u gelijk een stukje invulling van de zondag. De tekst voor de preek is Lucas 24 vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnende van Jeruzalem. Wat is er veel gebeurd de laatste dagen? Wat is er veel veranderd in het leven van de discipelen? Meer dan ooit hebben ze gezien wie ze zelf zijn. Hun meester verlaten en verloochend. Gevlucht, zondig, ontrouw, totaal mislukt. En ze hadden geen oog voor de noodzaak van het lijden en sterven en van de opstanding van hun meester, de Heere Jezus Christus. Tot de Heere de schriften opende, hun harten opende, om te geloven. Te geloven dat onbegrijpelijke plan van God, dat hun meester moest lijden en sterven. En dat hij leed en stierf in hun plaats. Hij opende de schriften. Hij opende hun verstand. Kijk maar in Lucas 24, we hebben het gelezen, vers 45 en 46. Toen opende hij hun verstand, opdat zij de schriften verstonden. En zei tot hen, alzo is er geschreven en alzo moest de Christus lijden en van de doden opstaan ten derde dagen. En toen opende hij ook hun mond, de mond van zijn discipelen, om die boodschap van totale mislukking aan de kant van de mens en vrije genade van Gods kant te gaan preken. Onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. We overdenken met Gods hulp Lucas 24 vers 47. En in zijn naam gepredikt worden bekering en vergeving der zonden onder alle volken, beginnend van Jeruzalem. We zouden de tekst kunnen bekijken vanuit zendingsperspectief. Dan letten we op bekering en vergeving van zonden die gepredikt wordt onder alle volken. Maar vanmorgen leg ik het accent bij dat wonderlijke begin van de verkondiging van dat evangelie van bekering en vergeving van zonden. Want er staat, beginnend van Jeruzalem. We gaan eerst kijken naar wat deze woorden betekenen. Wat is dat, het preken van bekering en vergeving van zonden, beginnend van Jeruzalem? En als we naar de betekenis van de woorden gekeken hebben, dan zijn er twee punten. Het thema van de preek is beginnende van Jeruzalem. En straks twee punten, wat dat laat zien en waarom dat zo is. Beginnend van Jeruzalem, wat dat laat zien en waarom dat zo is. Maar eerst dus de betekenis van de woorden bekering en vergeving van zonden, beginnend van Jeruzalem. We preken bekering. We zeggen niet, Jezus is voor jou gestorven. Nee, bekering. Zoals de Bijbel dat ook overal doet. Door de mond van de profeet Ezechiël zegt de Heere, ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere, Heere, daarom bekeert u en leeft. En verderop in Ezechiël, bekeert u van uw boze wegen, want waarom zoudt gij sterven, o huis van Israël? En de profeet Joël roept het volk Israël op en scheurt uw hart en niet uw klederen. En bekeert u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, langmoedig en groot van goedertierenheid en berouwhebbende over het kwaad. En ook het Nieuwe Testament is daar vol van. Petrus spreekt op de Pinksterdag, Handelingen 2, bekeert u en een ieder van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. En gij zult de gave des Heiligen Geestes ontvangen. En Paulus zegt in Handelingen 17, God, de tijden der onwetendheid overzien hebbende, verkondigt nu alle mensen alom dat zij zich bekeren. Bekeert u. Wat betekent dat? Letterlijk betekent dat, ga anders denken. Ga anders denken over jezelf. Bedenk wie je bent voor God. Niet goed, maar vol slechtheid. Niet heilig, maar vol zonde. Niet vroom, maar vol goddeloosheid. Ga anders denken over jezelf en ga anders denken over God. Zie eerlijk onder ogen voor wie je staat. Niet een God die alles maar door de vingers ziet, maar voor God, zegt Psalm 7, die alle dag toornt over de zonde. Niet voor een God met wie jij vriendschap kan sluiten, je hebt hem verlaten. En sindsdien heb je niet anders gedaan dan hem getergd, geminacht en hem de nek toegekeerd, Jeremia 2. Ga anders denken over jezelf, ga anders denken over God en ga anders denken over Christus. Die niet naar deze wereld kwam voor goede mensen, maar voor verloren mensen. Die niet kwam voor goedwillenden, maar voor vijanden. Ga anders denken. Heb berouw over wie je bent en over alles wat je gedacht en gedaan hebt. Tegen God. Je hebt met hem gebroken. En tegen Christus, want je hebt hem veracht. Heb berouw van dat kwaad. Omdat je dat gedaan hebt, zegt Spurgeon, tegen een zondevergevend God. Tegen een bloedende zaligmaker. Tegen een heilige wet. En tegen een liefdevol evangelie. En heb blijvend berouw. Niet zomaar even en dan niet meer. Maar laten je tranen blijvend zijn. Laat je schaamte blijvende schaamte zijn. Om zoveel kwaad gedaan tegen zoveel goed. En dat, zegt vers 46 en 47, moest en moet nog steeds gepredikt worden. En dat preken we vanmorgen ook. Bekeer u en heb berouw. Beleid uw zonden en breek ermee. En we preken ook de bron, de oorsprong van die bekering en dat berouw. Want berouw en bekering is niet iets van jezelf, geen eigen prestatie. Petrus zegt in Handelingen 5, deze Jezus, heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving der zonden. Bekering is, gelukkig maar, iets wat de Heere geven wil en ook geeft. Dus die oproep, bekeert u, heeft de bedoeling om je te brengen aan de voeten van de Heere Jezus. Met het gebed in je hart. Heere, bekeer ons tot u, dan zullen wij bekeerd zijn. Klaagliederen 5. Bekering, maar ook vergeving der zonden. Dat is het tweede, wat de opgestaande Heere Jezus geven wil. Vergeving, totale volkomen vergeving van zonden voor altijd. Maar niet zonder bekering en berouw. Want waarom zou je vergeving vragen als je je zonden niet ziet? En wat moet je met vergeving doen als je doorgaat met zondigen? Dan heb je toch geen zaligmaker nodig die redt van verlorenheid en schuld. Wie geen berouw heeft, vraagt niet om genade. Wie geen berouw heeft, bekeert zich niet en kan en zal niet geloven. En dan het derde, bekering, vergeving van zonde, maar ook beginnend van Jeruzalem. Jeruzalem, daar woonden de mensen die God had uitverkoren boven alle andere volken, Deuteronomium 7. Daar had God zijn huis, dat was de tempel. En daar werden de offers gebracht. Geen stad op aarde was meer gezegend en bevoorrecht dan Jeruzalem. Maar Jeruzalem had ook een inktzwarte schaduwkant. Want Jeruzalem was verworden tot een centrum van huichelarij, van geveinsdheid, een stad van moord, onrecht en onderdrukking. De stad waar Christus, de mens geworden zoon van God, is bespot, geslagen en vermoord. Jeremia zei het al in hoofdstuk 32, zo zegt de Heere, want tot mijn toorn en tot mijn grimmigheid is mij deze stad geweest, van de dag af dat ze haar gebouwd hebben, tot op deze dag toe, opdat ik haar van mijn aangezicht wegdeed. Jeruzalem is symbool van goddeloosheid en haat, van vijandschap en moord. De mensen die er wonen hebben Gods verbond veracht en verbroken. Ze hebben gezondigd tegen al Gods geboden. Zij zijn de grootste zondaars, want zij kruisigden Jezus van Nazareth. Zij zijn zijn grootste vijanden. Maar nu, in deze nieuwe tijd, moet het evangelie gepreekt worden in Jeruzalem. En vanmorgen ook hier in Den Haag-Scheveningen. Het evangelie van bekering en vergeving van zonden. Juist tot zulke mensen, beginnend van Jeruzalem. En dat gaan we met Gods hulp zien in onze twee aandachtspunten. Wat dat laat zien en waarom dat zo is. Wat dat laat zien. Wat laat het zien dat de discipelen moeten beginnen in Jeruzalem? Zeker, het was voorzegd in het Oude Testament, daarom. Dat was ook een reden dat het moest. De profeet Jesaja had geprofeteerd, want uit Sion zal de wet uitgaan en des Heren woord uit Jeruzalem. En we lezen bij Joël, op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn. En Zacharia had gesproken over levend water stromend uit Jeruzalem. Die profetie moest vervuld worden. En zeker, het was ook omdat in Jeruzalem kort geleden alles gebeurd was. Daar was de Heere Jezus gestorven en begraven. En daar was hij opgestaan en verschenen. Maar er zijn nog meer redenen te noemen. Waarom stuurt God zijn knechten naar bepaalde plaatsen om te preken? Zoals naar de stad Jeruzalem. Omdat de tijd van Jeruzalem nog maar kort is. Jeruzalem zal straks verwoest worden. En God stuurt zijn discipelen ook als eerste naar Jeruzalem, omdat daar tegenstand te verwachten is. Daar wonen mensen die het evangelie al jaren kennen en het haten. Want daar leeft diepe vijandschap tegen Jezus. Jezus die ze daar moeten gaan preken. En begrijpelijk, gemeente, daar zijn de discipelen bang voor. Ze doen de deur op slot om de vrees der Joden, maar God stuurt ze erheen. Want genade zal dat verzet breken. En waarom stuurt de Heere Jezus zijn discipelen als eerste naar Jeruzalem? Wat zijn er nog meer voor redenen? Omdat daar, hoewel de mensen zich uitermate godsdienstig en goed voelen, daar, en ook hier, de grootste zondaars wonen. Daarom moeten de discipelen beginnen in Jeruzalem. En wat laat dat zien? Twee dingen. In de eerste plaats, de weergaloze liefde van Christus tot zondaars. Het schetst zijn onbegrijpelijke liefde. Dat hij de hemelse heerlijkheid bij zijn vader verliet. Dat hij de stank van de zonde in deze wereld verdroeg. Dat hij leed en stierf aan het kruis en dat hij de vrucht, het resultaat daarvan wil geven aan de allerslechtste mensen. En dat was trouwens al zijn hele leven te merken geweest, wie hij opzocht en wat hij zei. Hij zei bijvoorbeeld, ik zeg u lieden dat er blijdschap zal zijn in de hemel over één zondaar die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben. In de hemel wordt niet gezongen van blijdschap over godsdienstige en goedgelovende mensen, maar over zondaars die berouw hebben en die zich bekeren. De bekering van zondaars was ook het liefste werk van de Heere Jezus. Daarom zocht hij Levi, Zacchaeus, de Canaanese vrouw, de Samaritaanse vrouw, de moordenaar aan het kruis op, hoeren en tollenaars. En die weergaloze liefde van Christus is nog steeds zo. Die is niet veranderd. Hij zoekt slechte, verloren, vijandige, verharde mensen die van zichzelf niet eens willen. Het schetst niet alleen de weergaloze liefde van Christus tot zondaars, maar ook de ruimte die er is in zijn bloed. Er is in zijn vergevende genade geen tekort en geen gebrek. De Dordtse leerregels spreken daar zo mooi van. De dood van de Zoon van God is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonde, van oneindige kracht en waardigheid, overvloedig genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Kortom, oneindige liefde en oneindige ruimte voor de allerslechtste. Wij zijn geneigd de beste mensen voorrang te geven. Maar de Heere geeft voorrang aan de slechtste. Meisjes en jongens, wie moet er het eerste in bad? Wie moet het eerste onder de douche? Degene die maar een beetje vies is? Of degene die heel erg vies is? Nou, dat weet je wel. Wie het meest vies is, die gaat het eerst onder de douche. Zondaars, erge zondaars, slechte zondaars, allerslechtste zondaars, u wordt als eerste genodigd. De meester is daar en hij roept u om u als eerste te helpen. Ja, ik weet het wel, juist u bent geneigd om te denken dat het niet voor u is. Maar denk niet dat u te slecht bent. En denk ook zeker niet dat u zichzelf eerst moet opknappen. Want dat is een rechtstreekse afwijzing van het evangelieaanbod. De Heere zelf heeft gezegd, predik bekering en vergeving van zonden en begin bij mijn vijanden en moordenaars. Als u zich niet zo slecht voelt, zal u dat mateloos irriteren. Maar als dit uw leven is, moordenaar, vijand, verwerper van de zaligmaker, dan is dit een blijde boodschap voor u. Misschien kunt u het van blijdschap niet geloven, maar het is wel waar. De Heere roept juist u als eerste. Kom dan, zoals u nu bent, ellendig, arm, jammerlijk, blind en naakt. Bent u te hard? Bent u te koud? Bent u te vijandig? Te slecht? Omdat u nog steeds in de zonde leeft? Misschien tegen beter weten in? Omdat u de zaligmaker hebt veracht? Omdat u zijn bloed hebt vertrapt? Denkt u dat? Maar dan hoort u juist bij die soort van mensen. Bij de grootste van de zondaars. En daarom predik ik u in Jezus' naam bekering. Breek met uw zonden en kom. met blijvend berouw en belijdenis van schuld. Ik preek u in Jezus' naam vergeving van zonden. Leg uw hemelhoge schuld op het hoofd van het Lam van God, dat door God gegeven is tot bekering en vergeving van zonden. Wij zingen nu uit Psalm 103, vers 6. Zo hoog zijn troon moog boven de aarde wezen, zo groot is ook voor allen die hem vrezen, de gunst waarmee hij hen wil gadeslaan. En wat er verder volgt over bekering en vergeving van zonden. Psalm 103, vers 6. Wat dat laat zien en waarom dat zo is. We zijn bij het tweede punt van de preek, waarom dat zo is. Waarom moesten de discipelen beginnen in Jeruzalem? Dat zagen we. Het was door de profeten voorzegd. Daar was ook alles gebeurd. En de tijd voor Jeruzalem was nog kort. En daar was tegenstand, onrust te verwachten. Maar genade overwint. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden, zegt de Heere der Heerscharen. Maar laten we proberen om nog wat verder tot de kern door te dringen. Waarom is genade bestemd voor de grootste van de zondaars, voor vijanden en niet voor goedwillende vrienden? Waarom wordt nu genade aangeboden aan de slechtsten onder u? Wie wordt op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis als eerste geholpen? Degene die het ergste gewond is, toch? Degene die het meeste ziek is? Naar wie gooit iemand een reddingsboei? Toch naar degene die heel hard help roept, omdat hij bezig is te verdrinken? Zo is het ook hier en nu. Ik mag namens mijn meester genade aanbieden. Vrije en onverdiende genade. Oprecht en welgemeend. En als eerste aan de grootste zondaars onder u. Waarom? Dat is als eerste omdat u die genade het hardste nodig hebt. U die onder dreigt te gaan onder de golven van uw hemelhoge schuld, luister, er is genade beschikbaar. Genade voor de allergrootste van de zondaars. Want Jezus is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. De Heere heeft het toch zelf gezegd, die ziek zijn hebben de medicijnmeester, de dokter niet nodig, maar die ziek zijn. Daarom at hij met tollenaren en zondaars. En daarom nodigt hij u, nu. Die genade past niet bij eigen gerechtigheid, bij eigen gemaakt geloof, bij eigen keuze, bij eigen goede werken. Genade past bij schuld, bij ellende, nood en dood en bij totale mislukking. Gratie wordt gegeven aan ter dood veroordeelden. Dus genade wordt aangeboden aan de grootste van de zondaars, omdat u die genade het meeste nodig hebt. Maar ook, dat is de tweede reden, omdat op die manier de naam van Christus het meest verheerlijkt wordt. Die wordt niet verheerlijkt, maar zelfs gelasterd, als wij denken dat het wel meevalt met onze zonden. Als wij denken dat wij onszelf wel kunnen verbeteren. Als wij denken dat wij zonder bekering en berouw kunnen geloven, of in eigen kracht kunnen geloven. Maar Christus wordt groot en krijgt glorie en heerlijkheid als zijn bloed drupt op verloren mensenharten. Op harten van mensen. Adam, Lot, Simson, David, Manasse, Zacchaeus, Petrus, de moordenaar aan het kruis, Saulus van Tarsen. Kleine zondaars, als die er al zijn, brengen Christus weinig eer. Grote zondaars brengen hem veel eer. Maar de allergrootste zondaars brengen hem de meeste eer, omdat ze hem de meeste zonden brengen. O, kom dan, geef uw zonden die vele zijn aan Christus. Geef hem daarmee alle eer. En als derde reden, het zal ook anderen aanmoedigen om uw voorbeeld te volgen. Adam, die brak met God, kreeg genade. Waarom? Om u, die sprekend op hem lijkt, aan te moedigen. David, die overspel deed met Batseba en Uria vermoordde, kreeg genade. Waarom? Om u, die sprekend op hem lijkt, aan te moedigen. U mag moed scheppen uit zijn behoudenis. Paulus, een man vol trots en eigen gerechtigheid, maar vijand van genade, kreeg genade. Waarom? Om u, die sprekend op hem lijkt, aan te moedigen. Hij zegt het zelf, ik was tevoren een godslasteraar en een vervolger en een verdrukker, maar mij is barmhartigheid geschied. En daarom is mij barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste ben, al zijn langmoedigheid zou betonen tot een voorbeeld, uitroepteken, voor degene die in hem geloven zullen ten eeuwigen leven. U, die een groot zondaar bent, u denkt, mijn zonden zijn te groot en te veel, maar dat is niet waar. Christus is veel gewilliger om u genade te geven dan u bent om die van hem te vragen. Want om genade te vragen moet je heel diep buigen. Dan moet je door je knieën en zeggen, ja Heere, zo'n zondaar ben ik. En heel veel mensen gaan verloren omdat ze dat niet willen. Maar u, jij buigt je hoofd en zegt, ja Heere, hier ben ik. Ik belijd aan u mijn ongerechtigheid. Laat dat verzoenend bloed druppen op mijn hemelhoge schuld. Er is nog een vierde reden waarom de allergrootste zondaars, zoals die van Jeruzalem, als eerste geholpen worden. Zij zullen, als de Heere hun zonden vergeeft, hem het allermeest liefhebben. Denk maar aan de geschiedenis van de zondares die de voeten van Jezus zalfde uit Lucas 7. Als je nooit met tranen van berouw en schaamte de voeten van Jezus hebt nat gemaakt, ken je zijn zondaarsliefde niet. Maar als je met tranen aan zijn voeten komt en weer komt en terugkomt, dan zegt de Heere, wie veel vergeven heeft, wie veel vergeven is, heeft veel lief. En Christus heeft niet alleen zondaars lief, maar hij wordt ook hoog geëerd door de liefde van zondaars tot hem. O zondaar, kom tot een liefhebbende Christus en heb hem hartelijk lief om zoveel genade en gunst. En als vijfde en laatste reden nodigt God de allerslechtste van de mensen, zodat niemand op de dag van het oordeel ook maar één excuus zal hebben. U zult nooit als Kain kunnen zeggen, mijn zonden waren te groot. Want u hoorde hier de nodiging. Kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. U hoorde hier de nodiging. En straks zult u de bewijzen zien van de waarheid van die belofte. U zult het zien aan Gods rechterhand, stralend van hemelse vreugde. Adam, Lot, Simson, David, Manasse, Petrus, de moordenaar aan het kruis, Paulus. De hemel zal vol zijn van geredde zondaars, van de slechtste soort, die eeuwig zullen zingen van genade en goedheid. En als u dan buiten staat, dan zult u maar één ding kunnen concluderen. Mijn zonden waren niet de reden van mijn ondergang, maar ik wilde niet horen bij de zondaars. Daar voelde ik mij te goed voor. Ik geloofde de hartelijke en liefdevolle woorden van Jezus niet. Ik maakte God uit voor leugenaar. Ik wilde niet buigen. Lieve mensen, weet en geloof. De meest liefdevolle nodiging om tot genade te komen, zal u in de dag van het gericht in het gezicht slaan. Het zal Tyrus en Sidon verdraaglijker zijn in de dag van het oordeel dan u lieden, zegt de Heere Jezus. Bekering en vergeving, het moet gepredikt worden. En het wordt gepredikt, beginnend in Jeruzalem. Hebt u zich bekeerd? Hebt u berouw over uw zonden? Bent u al gekomen met smeking en geween om uw schuld voor de Heere Jezus te belijden? Hebt u al gezien en ervaren dat de Heere genade geeft aan de grootste van de zondaren? Als dat niet zo is, mag ik u dan vragen, wat is daar de reden van? Hebt u niets met God? Luistert u daarom niet naar wat hij zegt? Gelooft u niet dat u op weg bent naar de eeuwigheid? Hebt u geen onsterfelijke ziel? Denkt u dat u zelf een manier zult vinden om het oordeel te ontgaan? Vertrouwt u zijn aanbod niet? Maar dan wantrouwt u Christus? Of voelt u zich misschien te goed? Denkt u niet dat u de zaligmaker op die manier veel verdriet doet? In de lijdensweken hebt u gehoord wat hij heeft gedaan. En nu biedt hij u gratis genade en vergeving aan u, als de allerslechtste. Vergeving van uw hemelhoge schuld. Vergeving van al uw zonden en misdaden. En zegt u dan, laat maar, ga weg van mij, want aan de kennis van uw wegen heb ik geen lust. Moet u dan niet, net als ik, onwillekeurig denken aan de tranen die Jezus huilde over Jeruzalem toen hij zei, Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn, hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen zoals een hen haar kuikens onder de vleugels vergadert, en gij lieden het niet gewild. Wat is uw antwoord op zijn hartelijke nodiging? Want daar hangt echt alles van af. Uw leven, uw toekomst, uw eeuwigheid. Bekeert u en gelooft het evangelie. Bukt u, buigt u, breekt u, dan zult u zalig worden. Blijft u staan, weifelt u, bijna christen, maar uiteindelijk te veel gevraagd, erkennen dat u zo slecht bent, dan gaat u zeker verloren. Kom dan toch, gemeente, door de weg die de Heere u wijst. Niet hoogmoedig, niet zonder berouw en bekering, want dat is klinkklare hoogmoed. Trouwens, zonder uw zonden te zien en zonder te geloven, zult u nooit tot Christus komen. Kom met berouw, als een vernederd zondaar, met een gebogen hoofd en breek met uw zonden. Kom, draag die, draag uw zonden tot Christus, dan zal hij ze wegdragen. Geloof in de Heere Jezus Christus, die kwam om vuile zondaars te redden van hun ondergang, en u zult zalig worden. Maar laat ook dit tot u doordringen. Het aanbod van het evangelie is een dagaanbieding. Het geldt vandaag. Morgen kan het te laat zijn. Kom nu. God zal niet altijd twisten met de mens. En Christus zal niet blijven nodigen. Het afwijzen van de allervriendelijkste nodiging doet hem bitter verdriet. En dat kan en zal niet eindeloos duren. Draal niet, slaap niet en weiger niet, gemeente, maar kom. Zie toe, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, dat u dien die spreekt, Christus, niet verwerpt. Want indien deze niet zijn ontvloden die degene verwierpen die op aarde goddelijke antwoorden gaf, dat was Mozes, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van die afkeren die van de hemelen is, van de verhoogde Christus, die zit aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. Laten we met elkaar danken. Wat een ernstig, maar ook liefderijk woord ligt daar in die woorden beginnende van Jeruzalem. Heren, als we diep in ons hart kijken, dan weten we het. Wij hebben uw genade het hardste nodig. Want wie ontving zoveel licht, groeide op met uw woord en zondigde zoveel tegen licht en beter weten in dan wij. Wat een liefde en wat is het tot uw eer, Heren, dat u juist ons opzoekt. Maar zo mogen we ook kijken naar de wereld om ons heen, waar ook zondaars wonen, mensen die verloren liggen, die uw evangelie niet kennen, die Christus niet hebben veracht, maar die onwetend zijn. Heren, werkt u ook in de wijk rond de kerk, in deze stad, bij het kompas, mogen ze ook zien op Jezus Christus en die gekruisigd. En geef mensen die onder hen uw woord willen brengen. We danken u voor wat u in deze dienst gegeven hebt. We loven en prijzen u. We belijden ook schuld in alles wat niet was naar uw wil. Wilt u vanmiddag weer ons in de kerk brengen? Geef ons dan een gezegende dienst. Wilt u dominee Zipro volmaken van de Heilige Geest om woorden van genade en woorden van vergeving te spreken? Laat hem zien wat we in onszelf zijn. Mag hij dat ook uitspreken, maar ook wat er in Christus te vinden is. En zegen ook broeder Hollebrandsen. Geef ons uw heil. Dat bidden en danken wij om Jezus wil. Amen. De slotzang is het laatste vers van Psalm 107. Wie wijs is, merk die dingen en geef verstandig acht. Psalm 107, vers 22. De zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij alle eer. Amen.